Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van het Marshallplan. Juist nu is het belangrijk om na te denken over hoe we samen op de lange termijn uit de crisis komen. Maar hoe precies? Ik vraag me daarbij ook af, kunnen we iets leren van het Amerikaanse Marshallplan, waar Nederland en Europa na de Tweede Wereldoorlog mee werden opgebouwd? En wat zijn nu ook structurele weeffouten in hoe we in Nederland met elkaar omgaan en hoe moeten we dat aanpassen? Deze week stel ik die vragen aan prominente Nederlanders uit het bedrijfsleven, bestuur en cultuur. En vandaag praat ik met een van de invloedrijkste Nederlanders. Op de bekende Volkskrantlijst staat hij op plek 13. En natuurlijk kennen we hem ook als D66 prominent, maar nu vooral als vicepresident van de Raad van State. Tom de Graaf, van harte welkom. Vertrouwen valt ontzettend veel deze week al bij de andere gesprekken die ik met mijn gasten heb gehad. En ik ben dan toch heel erg benieuwd. Gisteren dat politieke schouwspel wat we hebben gezien. Hoe heb je daarnaar gekeken?
Er was eigenlijk niet zo heel veel te zien, want er was bijna geen debat. Ik werd voortdurend uitgesteld. Ik had er bovendien ook geen tijd voor. Maar misschien mag ik het samenvatten wat er de afgelopen weken is gebeurd na de verkiezingen. Ja, dat verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs, en dan druk ik mij zacht uit. U zei vertrouwen. En dat is belangrijk. Vertrouwen is een bindmiddel in de rechtsstaat. En als dat rafelt, dat vertrouwen, dan rafelt ook die rechtsstaat. Daar mag ik me dus ook, denk ik, terecht zorgen over maken. Als het gaat over regeringsvorming, dan heb je na de verkiezingen even tijd nodig om adem te halen. De campagnes zijn vaak scherp geweest, dan moet er even rust komen. Daarvoor heb je dan ook verkenners die eens even rustig de tijd nemen, met iedereen praten en dan vervolgens de volgende stap aankondigen, zodat er echt kan worden geformeerd. Ja, dat is hier gruwelijk misgegaan en dat is natuurlijk voor niemand goed. Niet voor de verkenners, niet voor de vorming van het kabinet, ook niet voor het parlement.
En ik zeg trouwens je, want we hebben afgesproken om te tutoyeren. Je zegt, ik druk me nog zacht uit. We hadden vanochtend Frans Wijsglas op BNR. En hij gaf ook aan van, ja, het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ik heb met somberheid gekeken. Ik loop lang rond in de politiek. Maar zelfs ik begrijp dat niet meer. Laat staan wat de burger hiervan moet begrijpen.
Nou ja, dat is een terechte opmerking van Wijsglas. Want ik denk niet dat veel mensen hier buiten op straat zouden kunnen uitleggen wat er precies aan de hand is en wat er precies gebeurt. Maar ze voelen wel allemaal aan, dit staat niet goed. En er is niet onderling vertrouwen tussen partijen en de noodzakelijke stap om weer een nieuw kabinet te maken, die stokt. Dus dat is ernstig. Natuurlijk hoop ik dat het snel over is en dat de volgende stap kan worden gezet. Maar net als bij Wijsglas, ik loop ook al enige tijd mee, heb ik nog niet eerder meegemaakt dat het zo moeizaam is om de echte stappen op weg naar nieuwe kabinetsvorming te zetten. Het lijkt wel een beetje of wat normaal is, dat na verkiezingen er een poging wordt gedaan tot wat ik maar noem reconciliation, hè, dat partijen elkaar weer, mm-hmm, weer kunnen zoeken naar de scherpe debatten in de campagne, dat nu is ingeruild voor voortgezette campagne. Dat zie je ook een beetje aan de wijze waarop partijen zich uiten. En ik zal de oorzaken daarvan niet benoemen, want dat kan iedereen wel een beetje voor zichzelf doen. Maar dat baart me zorgen. Dat moet wat mij betreft snel afgelopen zijn.
Want wat is het effect hiervan?
Nou ja, in de eerste plaats dat het langer duurt voordat er een nieuw kabinet is. Maar in de tweede plaats dat er fors onderling gebrek aan vertrouwen is tussen partijen die elkaar uiteindelijk nodig hebben. We zijn in Nederland nu eenmaal een polderdemocratie. Het is niet zo dat we één of twee partijen hebben die bepalen wat en hoe er wordt geregeerd. Dat moet met meerdere partijen gebeuren. Dat is een delicaat, zorgvuldig proces. Nou, delicaat is het voorlopig niet geweest, zorgvuldig al helemaal niet.
En dan stapelt dat natuurlijk op bij alle vertrouwensissues die we ook al lang hebben. Daar gaan we zeker ook dit uur over praten. Maar toch nog even hoe we nu verder zouden moeten. Er wordt gesproken over het feit dat er één verkenner nodig is met meer afstand van het demissionaire kabinet. Is dat een goed idee?
Nou, daar ga ik me niet over uitlaten. Dat past ook niet in mijn positie.
Nou, jouw naam wordt ook genoemd, bijvoorbeeld door
Frans Wijsselaar. Nou, dan past dat al helemaal niet in mijn positie om daar commentaar op te geven. Nee, dat is denk ik niet zo verstandig. Bovendien val je heel snel in wat ik me noem het professor-dokter-ingenieur-Akkerman-syndroom. Dat het alleen maar gaat over mensen die potentieel iets zouden, enzovoort. Ja. Nee, er zijn twee verkenners. De Kamer moet beoordelen of die zelf meent dat die verkenners door kunnen gaan. En zo niet komen er andere verkenners of één.
Nog even, ging het niet gewoon beter toen de koningin het allemaal deed? In die tijd en nu dan de koning?
Nee, dat kunt u, denk ik, dat kun je niet afleiden uit deze formatie. Maar zeker ook niet uit de vorige formaties van 2012 en 2017. Er is ook onderzoek naar gedaan, evaluatieonderzoek. En daar blijkt uit dat die procedures, zowel in 2012 als in 2017, heel behoorlijk gingen. Wat je wel ziet, is dat eerste stukje niet goed gereguleerd is. Dat is die verkenningsfase voordat de nieuwe Kamer aantreedt, maar nadat de oude Kamer als het ware demissionair is geworden omdat er een nieuwe verkiezingsuitslag is. Dat hebben we nu geregeld zodanig dat de Kamervoorzitter met alle lijsttrekkers praat en dan een verkenner vraagt, of meerdere verkenners. Er zijn geen nadere regels voor gesteld. Dat biedt kennelijk te veel onduidelijkheid over wat die verkenner dan doet en wat hij niet doet.
En daar zou je nog naar kunnen denken, maar over het algemeen.
Pardon?
Is dat dan ook de rol van de Tweede Kamervoorzitter?
In deze procedure wel, ja. Kijk, in het verleden was het zo dat de koning, de koningin voor 2013, een eerste stap zette door met iedereen te praten, vervolgens een informateur of een verkenner te vragen. Nu doet eigenlijk de Kamervoorzitter dat. En ik denk ook dat mevrouw Riep dat heeft gedaan zoals ze dat moest doen. Alleen daarna is het misgegaan.
Ja, en maar dan ligt dat dus ook aan hoe zij dat dan misschien heeft
gecoördineerd? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Dit is een bedrijfsongeval van majeure klasse. Maar het is wel een bedrijfsongeval. Ja. En de procedures van de vorige formaties lieten niet zien dat er iets gruwelijks fout ging. En ook de commissie die dat heeft geëvalueerd heeft toen gezegd, hier kunnen we rustig mee doorgaan, zolang het maar zorgvuldig gebeurt. En dat is altijd zo.
Wat mij heel erg dwars zit als burger, en trouwens ook als journalist, en wat ik ook aan veel mensen om mij heen merk, is het achterhouden van informatie. He, dat is natuurlijk vaker al gebeurd. Nou heeft de Raad van State een paar maanden geleden gesteld dat er geen sprake is van stelselmatig achterhouden van informatie. Nu is er dus weer in Den Haag discussie over stukken die op tafel moeten komen. Is het nou voldoende transparant in Politiek Den Haag?
Nou, als je het goed vindt, zou ik in ieder geval een onderscheid willen maken tussen de informatie en de stukken in een formatie en in het normale proces, het verkeer tussen parlement en regering. In de formatie strijden zorgvuldigheid en openbaarheid met elkaar. Als partijen en lijsttrekkers het met elkaar eens moeten worden, dan hebben ze vertrouwelijke onderhandelingen nodig. Als je dat in de openbaarheid gooit en je zegt, doe de microfoon er maar bij en de camera erbij, dan weet je zeker dat het heel lang duurt en dat er ondertussen ergens in de achterkamertjes alsnog vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden. Dus dat heeft niet zo heel veel zin om daar voortdurend te zeggen, alle openbaarheid, alle informatie moet openbaar zijn, tenzij je wil dat er geen regering tot stand komt. Dus dat vind ik echt wel een discussie waard om te kijken. Achteraf moet alles openbaar zijn, maar tijdens de formatie moet je ook zorgen dat mensen een comfort hebben met elkaar een gesprek aan te gaan.
En steun je dan daarin premier Rutte? Want die heeft precies dit punt ook benadrukt.
Ik heb niet precies gehoord wat premier Rutte heeft gezegd. Maar als hij heeft gezegd, mensen moeten vertrouwelijk met elkaar kunnen praten in de aanloop naar een formatie om elkaars belangrijke punten te kunnen aftasten, om te kijken waar de overeenstemming over zit, maar ook de mogelijke risico's, dan is dat op zichzelf heel logisch. Ik zeg niet dat er daarmee geen openbaarheid zou moeten plaatsvinden. Want alle formatiestukken worden daarna wel openbaar.
Kijk, hij staat helemaal alleen in dit punt wat hij heeft benoemd. En hij zegt, als je niet meer in vertrouwen met elkaar kan spreken en er straks dan allerlei stukken naar buiten komen waar iemand iets over de ander heeft gezegd wat niet goed in de aarde valt, dan ben je gewoon langer van huis.
Ja, maar het gaat nu over datgene wat in de afgelopen anderhalve week is gebeurd. Hè. Daar gaat die discussie over, of dat openbaar. En daar treed ik niet in, maar dat is een oordeel van de Kamer. Het gaat mij om het verloop daarna van de formatie. En ik denk dat alle fractievoorzitters, alle onderhandelaars zullen begrijpen dat in die fase, als we dus weer hopelijk met een schone leiden formatie kunnen voortzetten,
dat dan weer alles
dat daar een zekere vertrouwelijkheid bij hoort. Dat kan niet anders. Nou, terug naar uw oorspronkelijke vraag. Er moet echt een grote slag worden gemaakt in de informatiehuishouding van de overheid en in de informatieverstrekking aan het parlement, want daar gaat het vaak fout. Niet alleen maar te weinig of bewust stelselmatig achterhouden van informatie. Daar hebben wij in ieder geval, toen wij een advies uitbrachten over de ministeriële verantwoordelijkheid en over de informatieverstrekking aan het parlement, niet hele harde bewijsvoering voor gezien. Maar we zien wel vrij veel incidenten. En we zien dat het heel moeilijk is binnen de overheid om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen, de goede selectie te maken. Maar dat zeg ik erbij, selectie is ook belangrijk. Als je het parlement alleen maar elke dag met enorme hoeveelheden informatie overloadt, dan moet een Kamerlid nog maar door de boom het bos kunnen ontdekken. Dat is buitengewoon lastig. Dus het gaat niet alleen meer om goede en volledige informatie. Het gaat ook om de juiste informatie.
Maar jullie zijn dus wel iets opgeschoven in wat jullie signaleren. Hè? Waar het eerst nog om incidenten ging, zeggen jullie, het zijn nu te veel incidenten.
Nee, wij zien natuurlijk dat er incidenten zijn. Alleen op de vraag is er sprake van stelselmatig structureel gebrek van de overheid, ook wel bewust. Dat kan ik niet aantonen. Ik geloof niet dat je daarvan uit moet gaan.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik in BNR's Big Five van het Marshallplan met prominente Nederlanders die met mij kijken naar Nederland en de wereld na corona. Zo sprak ik eerder deze week met Wim Pijbus en Ingrid Thijssen. En die gesprekken zijn zoals altijd natuurlijk terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Tom de Graaf. Hij is de vicepresident van de Raad van State. De rechtsstaat en de weerbaarheid van de rechtsstaat is een belangrijk, cruciaal punt wat je elke keer ziet terugkomen. Sterker nog, in de politieke campagnes is het woord rechtsstaat nog nooit zo vaak gebruikt, volgens mij. Dus daar gaan we ook het rest van het uur, en we hadden het er ook al over, overigens, over hebben. Laten we even beginnen met de avondklok. Want daar hebben jullie ook als Raad van State een rol in gespeeld. In februari was er juridische strijd om die avondklok. Is het zonde dat het zo ver heeft moeten komen?
Nou ja, dat er rechtszaken worden gevoerd tegen overheidsmaatregelen is niet van de coronatijd, is van alle dagen. En er hoort ook zo'n rechtsstaat. Je moet elke overheidsmaatregel ook kunnen aanvechten als je meent dat daar aanleiding voor is. En dan hebben we gelukkig de onafhankelijke rechter die daar ook een oordeel over kan geven. Dat is in dit geval ook gebeurd. En je ziet ook, en dat hoort bij een volwassen rechtsstaat, dat niet alle rechters hetzelfde oordelen. Dus de voorzieningenrechter meende dat er een probleem was. Het Hof in hoger beroep meende dat het probleem er niet was. Ik vind dat niet iets heel bijzonders of heel verontrustends, eerlijk gezegd. De discussie was vooral, is er een goede wettelijke grondslag voor die avondklok? Uiteindelijk heeft het Hof gezegd, de grondslag die de regering heeft gekozen en die in de wet zit, die kan. De Raad van State, de afdeling advisering, had eerder gezegd, ja, dat kan, maar er is overigens ook wellicht wel een andere en wellicht zelfs betere grondslag te bedenken.
Ja, en dat zegt u nu heel voorzichtig, maar dat advies is gewoon niet opgevolgd.
Nee, dat kunt u niet zeggen. We hebben gezegd, u zou het ook kunnen baseren op de tijdelijke coronawet en daar een aanpassing voor maken. U kunt ook kiezen voor de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Alleen het niet de meest voor de hand liggende keuze. We hebben daar wel wat
Ja, maar de Raad van State die zegt dingen natuurlijk altijd heel voorzichtig. En je moet het heel erg tussen de regels doorlezen. Voor de burger is het gewoon een rommeltje geworden. Want de een zegt dit en de ander zegt dat. En het, nou ja, het Hof heeft dan vervolgens weer de lagere rechter overruled. En die heeft ook gezegd van eigenlijk was er meer voorzichtigheid geboden bij deze rechter. Dus wat moet je hier als burger mee met deze puin?
Nee, laat ik nou eens proberen ook vanuit het perspectief van een gemiddelde burger te denken. Dan is die avondklok niet leuk. En elke burger zou ook zeggen, waarom is dat nodig? Nou, dat is de eerste discussie. Medische redenen, beteugeling van de kroon. De volgende vraag is, moet dat op basis van een wettelijke grondslag? Heeft het parlement daarmee ingestemd? Dat zijn belangrijke vragen in een rechtsstaat. En het antwoord is uiteindelijk ja. En dat er discussie kan zijn over wat de beste wettelijke grondslag is, dat mag natuurlijk verwarrend overkomen, maar dat vind ik niet zo gek. Want zoals ik net zei, daar kan juridisch over verschillend over worden gedacht. De eindoordeel is het allerbelangrijkste. Is er een gedegen wettelijke grondslag bedacht? Antwoord uiteindelijk ja. Heeft het parlement daarmee ingestemd? Antwoord uiteindelijk ook ja. En dat is denk ik heel belangrijk.
Maar wat kunnen we hier nu van leren? Want is dan alles helemaal perfect gegaan en moeten we hier helemaal niet iets anders mee doen?
Nee, kijk, wat wij vinden is dat in die hele coronaperiode van zeg maar ruim een jaar nu heeft de overheid tastende weg moeten zoeken wat zijn nou de beste methoden en welke juridische mogelijkheden hebben we. En wat daaruit is gebleken is dat het bestaande stelsel van nood, objectief staatsnoodrecht zou je kunnen zeggen, waaronder de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, daar heeft men niet voor gekozen. Men heeft eerst gekozen voor noodverordeningen. Mm-hmm. In combinatie met de wet publieke gezondheid. Dat kon voor even wel een oplossing zijn, want er moet snel worden gereageerd en dan moet even het adagium nood breekt wet, als het ware, gelden. Maar dat kun je natuurlijk niet lang volhouden. Uiteindelijk heeft men dat mede op basis van een oordeel van de afdeling advisering ingezien dat dat niet kan. En heeft men een wet ontworpen op grond waarvan een aantal vergaande beperkingen van vrijheden mogelijk zijn. Daar hebben regering en parlement heel lang over gesteggeld. Mm-hmm. Alles bij elkaar heeft het een maand of 9 geduurd voordat daadwerkelijk die wet in werking trad. Dat is te lang en dat geeft ook aan dat we in Nederland dat stelsel van crisiswetgeving niet op orde hadden, in ieder geval niet voor een pandemie zoals deze. En mijn oordeel, het advies van de afdeling adviseringen van de Raad van State zou zijn, bereid je voor in de komende jaren, want er komen natuurlijk meer crises van virologische aard, van digitale aard, van klimatologische aard, waarvan ik denk dat het stelsel van noodrecht onvoldoende op voorzien is. En je moet dus echt naar je crisiswetgeving opnieuw goed kijken, goed doordenken.
Okay,
dat is een wijze les voor deze van dit jaar.
En als we dan toch daar een beetje op voortborduren, wat zou er dan binnen die crisiswetgeving beter geregeld moeten zijn? Als we iets concreet maken waar u op doet.
Het is heel simpel. Je wil niet eigenlijk gaandeweg een crisis je wetgeving moeten ontwerpen. Mm-hmm. Je regelgeving moeten ontwerpen. Je moet dat eigenlijk, dat instrumentarium moet klaar zijn, moet in rust zijn voorbereid, moet het parlement in rust over mee hebben kunnen spreken en niet elke keer weer een stapje moeten zetten in een onbekend terrein.
Nee, en dat begrijp ik, maar ik probeer dan toch het concreter te maken van welke elementen zouden dan beter gewaarborgd moeten zijn binnen dat gegeven dat je dat niet op het laatste moment allemaal kan doen, maar dat je daar vooraf over moet nadenken. Welke type vragen moeten er gesteld worden om tot die elementen te komen?
Nou ja, dat zijn eigenlijk dezelfde vragen die nu in het afgelopen jaar ook in al die spoedwetten zijn gesteld. Dus het zijn geen nieuwe vragen. Alleen je moet ze vooraf stellen en je moet het hele stelsel
Nou, pak er eens één
in kaart hebben. Nou ja, dat zei ik net al. Je begint met de vragen, kun je burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio's bevoegdheden geven, of moet die minister die hebben? Moet het centraal of moet het decentraal zijn geregeld? Hoe ver kun je gaan met een inperking van grondrechten, zeker ook wanneer het gaat over grondrechten die voor burgers buitengewoon belangrijk zijn en in hun dagelijkse leven, maar ook in hun overtuigingen, geloofsovertuigingen en dergelijke. Dat is allemaal het afgelopen jaar overigens gebeurd, hè, dus daar geen misverstand over. Er zijn in Nederland nu geen grondrechtbeperkingen buiten de wet om. Daar is echt grondig over nagedacht, alleen wel erg laat en soms ad hoc. En daar pleiten we voor om dat beter en meer gestructureerd te doen. Ja.
Als het gaat om afwegingen die zijn gemaakt, dan wordt er natuurlijk gekeken naar de economische belangen, naar de gezondheidsbelangen, hè, die stonden voorop. Maar als het gaat om over onze rechtsstaat, is de inperking van vrijheden natuurlijk ook verstrekkend en ook heel erg belangrijk om in die afweging daar goed rekening mee te houden. Begeven we ons op een hellend vlak als het gaat om de inperking van vrijheden? Want die avondklok duurt voort. Tal van maatregelen duren voort. Begeven we ons op een hellend vlak?
Naarmate zo'n pandemie langer duurt, neemt het ongeduld toe, neemt ook de onvrede toe. En dat is op zichzelf een hele begrijpelijke reactie. Maar ik zou toch graag even terug willen kijken. Je zult er maar als regering en parlement voor staan als zo'n pandemie losbreekt. Dan is het nodig om maatregelen op te leggen die je in normale situaties nooit zou opleggen. Omdat de belangen die daarmee gemoeid zijn heel erg groot zijn. Dus begeven we ons op een hellend vlak? Ja, in de zin van hoe lang kun je dat volhouden en hoe vergaande maatregelen kun je nemen? Nee, als ik kijk naar het belang wat daarmee gediend wordt. En ik kijk ook naar de Nederlanders en dan zie ik dat toch grosso modo, met alle onvrede, alle discussies, demonstraties, grosso modo de Nederlandse bevolking begrijpt dat dit soort maatregelen nodig zijn. De een begrijpen ze beter dan de andere maatregel, maar grosso modo zie ik niet dat de bevolking zegt, ja, maar wat een onzin, dat
nou ja,
allemaal afgelopen
zijn. Als we kijken naar de beelden van alle parken gisteren.
Dat is iets anders. Dan zie je wel dat het draagvlak
natuurlijk wel afneemt. Als het gaat om de inperking van vrijheden. Maar
ik zou zeggen dat het onvermijdelijke menselijke verlangen is naar vrijheid. En die popt af en toe op, het is mooi weer. Mensen willen naar buiten en nemen dan minder de regels in acht. Maar als ik kijk naar het afgelopen jaar, en we hebben ons behoorlijk aan de regels grosso modo gehouden. Dat gold voor die avondklok, dat gold ook voor de anderhalve meter afstand, dat gold dat we niet feestjes thuis gingen organiseren.
Maar we moeten nu ook vooruitkijken.
Terwijl u vroeg, zijn we op een hellend vlak? En dan zeg ik, nou, dat vind ik wel meevallen, maar naarmate het langer duurt, en dat is een zorg die natuurlijk velen hebben, naarmate de pandemie langer duurt, wordt het voor iedereen heel menselijk steeds moeilijker om die beperkingen vol te houden. En is het voor de regering en het parlement ook steeds lastiger om maatregelen te coördineren als dat draagvlak langzaam af zou brokkelen. Dus ik mag ook hopen dat we het niet te lang hoeven vol te houden.
Maar als het gaat over die nieuwe wetgeving, hè, waar we dus beter over moeten nadenken voor toekomstige pandemieën, moeten we dan ook meer in overweging nemen hoe we met de beperking van vrijheden omgaan?
Ja, maar dat suggereert dat we daar nu niet grondig over nadenken in het publieke debat. En ik kan niet aanwijzen dat er maatregelen zijn genomen met instemming dus van het parlement.
Maar er is heel veel onvrede, hè? Er worden heel veel rechtszaken
gevoerd. Ja, maar ik maak even mijn zin af. Ja? Ik kan niet constateren dat er maatregelen zijn genomen met instemming van het parlement, waarvan je achteraf zegt, wat belachelijk, dat had helemaal niet gehoeven. Dat heb ik nergens kunnen zien, dat dat niet had gehoeven. Ik zie wel dat mensen onvrede hebben, omdat het lang duurt en omdat ze zich persoonlijk in hun vrijheid beperkt voelt. En dat begrijp ik ook.
Maar
dat geldt voor ons allemaal.
Maar er worden heel veel rechtszaken. En de waarschijnlijkheid is dat er ook wel meer rechtszaken zullen volgen, waar mensen dat toch wel ter discussie stellen. Hè?
Er is niks mis met discussie stellen. Het is goed dat in Nederland, zoals overigens in andere Europese landen ook, het debat vol wordt gevoerd over hoe ver moeten die maatregelen gaan. Kan het minder? Is de rechtsgrondslag wel goed? Hadden we het beter gekund? Dat hoort bij een volwassen rechtsstaat. Dus dat vind ik niet zorgelijk. Ik zou het zorgelijk vinden als mensen hun vertrouwen volledig verliezen in de overheid en om die reden zeggen, ja, wat zulke maatregelen verzinnen, we doen het niet.
Ja, en dan zei u eerder in Elsevier, de rechtsstaat in coronatijd, het vertrouwen van Nederlandse burgers in hun instituties is gelukkig groot. Gaat u dat nog herhalen?
Nou, de eerste plaats, die tekst die ik toen heb geschreven voor Elsevier is van meer dan 3/4 jaar geleden. Ja. Dat is wel een verschil met nu. Dus dat was zeg maar na de eerste maanden van de coronacrisis. Toen viel mij op dat het vertrouwen van burgers in hun instituties, maar ook in de maatregelen die zijn genomen, behoorlijk groot was, zeg ik, heel groot. Nu zie je wel dat dat vertrouwen is afgenomen. Ik zie ook dat de discussies toegenomen. Ik denk dat het samenhangt met de lange duur van de maatregelen en het feit dat er aan het einde van die tunnel maar nog maar geen licht te zien is. Mm-hmm. Ik geloof niet dat je het omgedraaide kunt beweren, namelijk dat het vertrouwen in de overheid als het gaat over de corona-aanpak nu helemaal weg is. Dat geloof ik niet.
Oké, laten we daar dan straks over verder praten. Mijn gast in BNR's Big Five van het Marshallplan is Tom de Graaf, de vicepresident van de Raad van State. Natuurlijk gaan we het ook over de toeslagenaffaire hebben. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met 5 prominente Nederlanders die met mij kijken naar Nederland en de wereld na corona. Mijn gast vandaag is Tom de Graaf. Hij is prominent bij D66 natuurlijk, maar we kennen hem nu vooral als vicepresident van de Raad van State. In de verkiezingscampagnes was de rechtsstaat een veel terugkomend thema. Dat was ook vaak gerelateerd aan de toeslagenaffaire. We maakten net al een korte opmerking daarover. En daarbij lag ook de Raad van State onder vuur. De parlementaire ondervragingscommissie die de affaire behandelde oordeelde dat de bestuursrechtspraak zijn belangrijke functie van bescherming van individuele burgers veronachtzaamd heeft door spijkerharde uitvoering van de regels. En dat rapport kwam natuurlijk half december uit. Moest u even persoonlijk slikken toen u dat las?
Het was een hele harde uitspraak van de parlementaire ondervragingscommissie die ook wel enige onderbouwing nog wel extra had mogen hebben, maar ernstig genoeg voor mijn collega's bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om toch eens even heel grondig zelf ook na te denken over hoe is onze bestuursrechtspraak, onze jurisprudentie op dit punt geweest? Hadden wij eerder een andere richting moeten kiezen? Welke juridische problemen zijn daarbij? En dat gaat men nu ook doen. Kijk, ik maak het onderscheid even, niet om flauw te zijn, maar de Raad van State kent 2 afdelingen. Je hebt de rechtspraak, de hoogste bestuursrechtspraak in algemene zin. Die is bij de afdeling bestuursrechtspraak. Daar maak ik geen deel uit van. Ik ben geen lid daarvan. Sterker nog, de wet verbiedt mij om me daar inhoudelijk mee te bemoeien. En je hebt de afdeling advisering, de hoogste adviseur van regering en staten-generaal. Dit betreft een aangelegenheid van bestuursrechtspraak. Ik ben dus zeer terughoudend om daarover te oordelen. Maar ik zie wel dat men daar een stevig reflectieprogramma opgestart en met mijn volle steun om die vragen dus goed zelf te kunnen beantwoorden. Zelfreflectie, maar ook het gesprek met de buitenwereld, met de rechtswetenschap.
En ik snap hoe dit allemaal intern geregeld is, maar u bent natuurlijk wel de vicepresident van de Raad
van
State.
Vandaar dat ik u uitleggen hoe het gaat.
We zijn nu vanaf half december, we zijn nu echt een aantal maanden verder. We hebben toen een hele korte reactie gehoord van de Raad van State. In die zin, we nemen dit zeer serieus.
Nee, er is al meer gebeurd dan dat, hoor. U heeft misschien dat alleen opgepikt. De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Bart-Jan van Ettenkhoven, heeft een lang stuk in het Nederlands Juristenblad geschreven, groot interview in Trouw gegeven, en heeft vervolgens ook een programma, reflectie, bestuursrechtspraak, opgesteld. Daar is de Kamer, beide Kamers over geïnformeerd, de regering natuurlijk ook. Mm-hmm. Er is een externe begeleidingscommissie ingesteld onder leiding van de rector magnificus van de Universiteit van Utrecht om te zorgen dat het lerend vermogen ook van de afdeling bestuursrechtspraak.
En dit heb ik allemaal meegekregen, hoor.
Dus dat is toch meer dan een korte reactie.
Nee, oké, daar heeft u een punt. Maar het gaat mij natuurlijk om uitkomsten. Want,
dat kan ik nog niet zeggen. Het is het enige wat ik kan zeggen.
Maar
is
moet dat zo lang duren?
Wil je het echt serieus en goed doen, is het niet een kwestie van even een week later iets zeggen. Want het zijn heel ingewikkelde juridische vragen. Als u kijkt naar de rechtswetenschap en kijkt hoe gereageerd is op de uitspraken van de hoogste bestuursrechter en op het rapport van de ondervragingscommissie, dan zeg ik een heel klein beetje overdreven, maar nauwelijks meer. Zet 10 juristen op een rij en je krijgt 10 verschillende meningen. Ook over wat er nou precies gebeurd is, wel het de ruimte is voor de bestuursrechter om van de wet af te wijken, of je zomaar algemene beginselen van behoorlijk bestuur en rechtsbeginselen.
Dus daar moet je zorgvuldig in zijn en daar moet je tijd voor nemen.
Ja, het zijn dus geen al te makkelijke vragen.
Oké, maar dan, want de hele week gaat het over vertrouwen. En het terugwinnen van vertrouwen. En laat ik dan toch even de kettingvraag erbij pakken. Want onze gasten stellen elkaar vragen. En in de vorige aflevering sprak ik met Ingrid Thijssen. Zij is voorzitter van VNO-NCW. En zij had ook een vraag over dat vertrouwen als het gaat om de Raad van State. Luister maar.
Wat kan nu de Raad van State, maar misschien meer in algemene zin de rechtspraak, de rechterlijke macht, betekenen als het gaat over herstel van vertrouwen?
Ja, dan zou ik dus graag het onderscheid maken. Dus enerzijds de bestuursrechtspraak en anderzijds de adviesfunctie. Bestuursrechtspraak kijkt dus goed en diep in zichzelf en gaat het gesprek aan met de rechtbank en met de rechtswetenschap en met ouders en met gemachtigden om te kijken, hadden we dit beter kunnen doen? Had het anders gemoet? Had het eerder gekund? Dat is geen gemakkelijke vraag waarop ook niet een makkelijk antwoord te vinden is. Dat is één. Maar het is wel belangrijk, want als we praten over vertrouwen in de rechtsstaat, vertrouwen in de instituties van de rechtsstaat, dan gaat het in de eerste plaats om ook zorgvuldigheid van bejegeningen, zorgvuldigheid in het nadenken hoe je het beste kan doen. Aan de andere kant, de vraag van Ingrid Thijssen, wat kan de Raad van State overigens doen? Veel. En dan vooral wijzen op wat zijn nou de elementen die bepalen of burgers voldoende vertrouwen hebben in hun overheid. En daar kan denk ik wel het nodig aan worden veranderd en verbeterd. Als je kijkt naar de affaires van de afgelopen, laten we zeggen, 20 jaar, dan zie je een patroon. Je ziet een patroon van soms hele ingewikkelde wetgeving met onduidelijke, soms onzorgvuldige uitvoering en gebrek aan transparantie als het gaat over de informatieverstrekking. Allerlei verschillende gedaanten, maar dat zijn toch drie van die pijlers die je steeds terugziet. Dus daar kun je als overheid echt veel verbeteren. En ik denk dat de Raad van State de bijdrage daaraan kan leveren door in de wetgeving te wijzen op niet alleen onzorgvuldigheden, maar ook op betere kwaliteit van wetgeving. Ook aanbeveling te doen hoe de overheid, regering en parlement dat veel beter kunnen doen. Ik wijs er bijvoorbeeld op dat terecht is geconstateerd dat de Tweede Kamer heel weinig tijd en aandacht besteedt aan de wetgevingsfunctie, heel veel aan de controlefunctie, weinig aan de wetgevingsfunctie. We vinden ook dat binnen de regering de kwaliteit van wetgeving veel dominanter voorop moet staan. Ik kijk ook naar de ingewikkeldheid van wetgeving. De nationale ombudsman zegt, en dat zijn niet van onrechte, dat de overheid een beetje bang is voor eenvoud. En dat zie je ook wel terug in de wetgeving. Dus daar kan heel veel gebeuren.
En is dat dan ook de constitutionele geletterdheid waar u eerder ook op gewezen heeft?
Ja, maar dat zit hem vooral in het gebrek aan kennis of de onvolledige kennis die mensen hebben en ook spelers, belangrijke spelers in die rechtsstaat over de verschillende instituten en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ik geef een voorbeeld. Toen de afdeling bestuursrechtspraak in 2019 een belangrijke uitspraak deed over de stikstofkwestie, toen waren de Kamerleden die zeiden, waar bemoeit die rechter zich mee?
Ja, de rechter gaat
en
op
dat
de
juridisch
van de
geneuzel
zitten
van de bestuursrechter.
En Urgenda hebben we dit natuurlijk ook gezien. Dit
en dat hebben we bij de Hoge Raad uitspraak in Urgenda ook wel gezien. We zien dat rapport van de parlementaire ondervragingscommissie met een heel hard oordeel over de rechter. Maar ook de Kamer die erop reageert met de boodschap, rechters moeten ook van de wet kunnen afwijken als een individuele rechtvaardigheid. Mm-hmm. Dat vraagt in de individuele zaak. Dus het principe van evenredigheid moet voor de wet gaan. Hardheidsclausules moeten in alle wetten worden opgenomen. Nou, op zichzelf een begrijpelijke reactie. Diezelfde Kamer zegt ongeveer in dezelfde week of in dezelfde maand, ja, als het gaat over straffen voor mensen die geweld plegen jegens hulpverleners, dan is een taakstraf verboden. Dus die grijpt dan als het ware in op de vrijheid van de rechter. En dan zie je dat daar dus geen helderheid is, geen duidelijk begrip voor elkaars positie.
En dat is natuurlijk wel belangrijk als het gaat om hoe functioneert een rechtsstaat op een gezonde manier. Dan moet je elkaars positie begrijpen, kennen.
Respecteren, begrijpen, zorgvuldigheid in acht nemen. En dat betekent niet dat je elkaar niet mag bekritiseren. Mm-hmm. Maar het gaat er wel om dat je de kaders begrijpt waarbinnen dat debat moet plaatsvinden.
En gebeurt dat dan ook naar aanleiding van rechtszaken die bijvoorbeeld worden aangespannen, dat daar bepaalde conclusies uit worden getrokken, waardoor zaken helemaal uit zijn verband worden getrokken?
Ik weet niet precies wat voor voorbeeld u in gedachten heeft.
Bijvoorbeeld met de avondklok, hè, dat dan een rechtszaak wordt aangespannen en men denkt daar dan vervolgens wat van.
Op zichzelf heb ik er geen enkel bezwaar tegen. Sterker nog, dat is een volwassen levende rechtsstaat ook waard, dat de burgers, als ze bezwaar hebben tegen maatregelen van de overheid, naar de rechter kunnen en aan de rechter vragen: is dit reëel, is dit redelijk, is dat niet in strijd met recht, hoger recht of anderszins. Als de rechter dan oordeelt, dan heb je dat te respecteren. Overigens kan de rechter worden overruled in hoger beroep. Dat is bij die avondklokzaak ook gebeurd. Dus niet elke rechtszaak moet worden opgevat als, zie je wel, er deugt niks van de overheidsmaatregelen.
Want en dat dreigt nu wel te gebeuren?
Nou, u noemde het voorbeeld van die avondklok. Daar leek het even over dat iedereen in een grote hype achter één uitspraak van de rechter liep van, zie je wel, deugt allemaal niks van. Ja, een week, twee weken later heeft het Hof anders geoordeeld en toen hoorde ik niemand meer. Ja. Dat betekent alleen maar dat je zorgvuldigheid hier echt in acht moet nemen.
Wat me toch nog een beetje dwars zit, en dat is dat punt van zelfreflectie, waarvan u aangeeft van we moeten daar echt de tijd voor nemen. Maar ik zou toch denken, in al die maanden die al zijn verstreken na dat rapport half december, moet er toch al iets van een inzicht ook zijn, zelfreflectie. Want dat is ook de kritiek vanuit de maatschappij, dat het alles zo lang duurt. Mensen die in die toeslagenaffaire benadeeld zijn, moeten maar wachten. Het punt van zelfreflectie komt altijd zo laat. Is er dan niet toch nog één puntje waarvan u ook zegt, dat zit me dwars, dat gaat daar ga ik voor staan, daar moet een verandering komen?
Ja, ik oordeel even niet. Ik oordeel er zojuist niet over wat er moet gebeuren bij de Belastingdienst en de toeslagen. En daar wordt nu al ingegrepen met allerlei wetgevingen, bijzondere maatregelen. Daar ga ik nu niet over oordelen.
Nee, maar het gaat mij over de Raad van State.
Als het gaat
zelf
over de afdeling bestuursuitspraak van de Raad van State, dan is er denk ik heel snel na het verschijnen van het rapport, en voordat overigens de Kamer daarover sprak en uiteindelijk het aftreden van het kabinet het gevolg was, is al gereageerd en is dat programma opgezet en is daar ook behoorlijk diepgravend al op gereageerd. Maar ik vind wel dat je de zorgvuldigheid ook hier als norm moet nemen.
Nou ja, laat ik anders
als rechters, bereid zijn, wat op zichzelf al niet vanzelfsprekend is in de openheid, om hun eigen rechtspraak grondig tegen het licht te houden.
Daarmee, dat is al heel bijzonder, zegt
nou,
u.
Nou, dat is niet per se bijzonder dat men dat doet, maar wel men dat in de volle openheid doet in gesprek met anderen. Omdat die rechters constateren dat hun uitspraken ofwel ongelukkig zijn in het verleden, ofwel tot discussie hebben geleid, maar ze zelf ook uiteindelijk hebben ingezien dat ze een andere weg moesten inslaan, dan is dat op zichzelf een groot goed. Mm-hmm. En dat moet je niet afdoen als er is te veel tijd al verleden, er zijn wel 3 maanden voorbij. Ik ben blij dat daar een hele zorgvuldige reflectie plaatsvindt.
Dan wil ik toch een punt van kritiek noemen wat vaak wordt benoemd. Ook bijvoorbeeld Pieter Klein, die zich helemaal verdiept heeft in die de hele toeslagenaffaire natuurlijk aan het licht heeft gebracht samen met een aantal Kamerleden. En hij uit ook de volgende kritiek. De Raad van State is het adviesorgaan van de regering en tegelijkertijd ook de hoogste bestuursrechter. De burger gaat dus verhaal halen over het beleid van de regering bij het instituut dat in eerste instantie de regering heeft geadviseerd, dat voelt niet zuiver. En hij zegt dat nog wat sterker dan dat ik het nu zeg.
Ja, ik zou vervelend om daarop terug te komen, maar er is een duidelijke scheiding. Die twee afdelingen zijn van elkaar gescheiden. Als u naar de adviezen van de afdeling advisering van de Raad van State kijkt over de wetgeving die heeft geleid, die strenge wetgeving die geleid heeft tot de kinderopvangtoeslagenaffaire, dan ziet u dat de adviezen heel kritisch waren. En pleiten bijvoorbeeld voor hardheidsclausules, waarvan regering en Staten-Generaal hebben gezegd, maar dat gaan we niet doen. Dus dat is niet op de schoot van de regering zitten. Want dat is een beetje de suggestie die uit uw vraagstelling klonk. Integendeel.
Ja, dat is de kritiek die ook leeft in de buitenwereld, tenminste.
Dat is dus precies wat ik dan ook daarmee graag parieer. Als u naar de adviezen kijkt van de Raad van State over de wetgeving die is aangeboden aan de Raad van State voor advies, dan ziet u daar een buitengewoon kritische houding ten opzichte van veel van die strenge wetten, waarvan de Raad van State al zei, is dat wel houdbaar? Moet u daar niet voorzieningen treffen dat in schrijnende gevallen u van die strenge lijn kunt afwijken? De regering heeft dat niet gedaan met instemming van de Kamers. Nou, dat is één. Daarnaast heb je de individuele gevallen die bij de afdeling bestuursrechtspraak komen, vaak in hoger beroep. Dat is een andere afdeling. Dat zijn gescheiden verantwoordelijkheden. En het is ook, denk ik, te makkelijk om te zeggen, het is de ene hand die de andere wast. Want dat is een beetje de suggestie. Daar is absoluut geen sprake van.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Tom de Graaf, de vicepresident van de Raad van State in BNR's Big Five van het Marshallplan. Het gaat natuurlijk over hoe gaan we nu verder. U heeft al wat adviezen gegeven. Binnenkort komt u ook met het jaarverslag. Wat zijn nog de belangrijke punten die u wilt kraken, ook richting de formatie?
Nou ja, eigenlijk het allerbelangrijkste zijn de volgende twee wat mij betreft leidende principes, waarvan ik echt hoop dat die in de komende jaren ook echt leidend zijn. Het eerste is dat de uitvoering heel dicht betrokken moet worden bij de beleidsvorming, bij het vormen van beleid en het maken van wetgeving. Want die afstand is te groot geworden. En daar is een deel van alle ellende in een aantal van die affaires op terug te voeren. Dus als er nieuwe wetgeving komt, maar ook als wetgeving wordt geëvalueerd, waar, of het nou gaat over de kinderopvangwetgeving of de participatiewet of allerlei andere wetten, zorg dat de mensen en de instanties die het echt moeten uitvoeren er vroeg bij betrokken zijn, zodat je ook de problemen, de uitvoering, vaak gaat het over massaliteit van uitkeringen, van toeslagen, dat je die in een heel vroeg stadium ook weet en je de wet daarop mee kunt vormgeven. Dus uitvoering dicht bij beleid en wetgeving geldt ook voor gemeenten als die een belangrijke uitvoerende taak krijgen bij die decentralisatiewetgeving. Dat is denk ik een buitengewoon belangrijk principe. Het tweede principe is dat als je vertrouwen aan de burger vraagt in overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld coronamaatregelen, dan moet je realiseren dat vertrouwen niet een eenrichtingsverkeer is, maar een wederzijds proces. Die rechtsstaat is gebaseerd op die wederkerigheid en dat vertrouwen. En dat betekent dat je als overheid niet moet beginnen met institutionele argwaan jegens de burger, maar dat je uit moet gaan van vertrouwen, waar natuurlijk een uitzondering op mogelijk is als je erachter komt dat het doelbewust wetgeving wordt genegeerd of wordt ontdoken. Maar het omgedraaide, laten we nou eens ervan uitgaan dat de burger niet deugt, en hoe gaan we dat nou in de wetgeving zodanig maken dat we hem elke keer ook, als het nodig is, kunnen corrigeren, dat is denk ik een hele fout gebleken afslag. Dus mijn pleidooi zou zijn om vertrouwen als uitgangspunt te nemen voor de relatie die de overheid wil hebben.
Ja.
In wetgeving, in maatregelen, in bejegening. En alleen dan kun je erop vertrouwen dat die burger dat vertrouwen ook terug wil geven.
Ja, en is dit ook iets wat u met de hoogste colleges deelt? Want jullie geven vaker ook gezamenlijk adviezen uit.
Ja, dit is. Nou, we geven zelden tot nooit gezamenlijk adviezen uit.
Of we gaan gezamenlijk het gesprek aan, laat ik het zo zeggen.
Maar wij spreken wel regelmatig met elkaar. En ik zie natuurlijk de rode draad, zowel de adviezen van de afdeling advisering als de rapportages van de Algemene Rekenkamer, als de rapporten van de Nationale Ombudsman, we spreken daar ook gezamenlijk over. En we zullen ook gezamenlijk een gesprek met de onderhandelaars en de informateurs vragen. Want ik denk dat deze lijnen, en mijn collega's Renier van Zutphen en Arne Visser kunnen vanuit hun praktijk nog veel meer voorbeelden geven. Die zijn denk ik wel belangrijk om gemeenschappelijk onder de aandacht te brengen. En ook aan de onderhandelaars te vragen, let daarop bij het maken van het regeerakkoord. En als ik dan toch nog één opmerking erbij mag maken, maak dat regeerakkoord niet te gedetailleerd, dat je al precies in politieke akkoorden aangeeft hoe de wetgeving eruit moet zien.
Dan loop je vast uiteindelijk.
Beantwoord vooral de wat-vraag. We laten hoe-vraag over aan zorgvuldig proces van wetgeving, waarbij je de uitvoering zeer betrekt.
En natuurlijk ook zorgen dat het kennis op peil is, want dat heeft u eerder al aangegeven. En we hebben natuurlijk, 69 nieuwe Kamerleden. Dus hoe moeten die zorgen dat dat eigen wordt?
Nou ja, je mag denk ik terecht zorgen hebben over een zekere versplintering van de fracties, kleine fracties. Niet dat er nieuwe Kamerleden komen, dat is van alle dag. En nu zijn het er misschien wat meer dan in het verleden, maar als daar veel aandacht aan wordt besteed en die Kamerleden ook bereid zijn zich te laten bijspijkeren in wetgevingstechniek, in vragen over de verhoudingen tussen de rechtsstatelijke instituten, dan ben ik daar niet zo bezorgd over. Ik hoop wel dat in die versplinterde Tweede Kamer er voldoende aandacht is, niet alleen maar voor de controlefunctie, dat incidentje waar iedereen achteraan holt, maar vooral ook in dat klassieke wetgevingsproces. Hoe gaan we wetgeving maken? Wat is daarvan belangrijk?
En daar heeft u ook al een burger paar keer op gewezen, ook in dit gesprek.
Precies.
Hoe je naar dingen moet kijken en hoe je dingen.
En vooral kijk naar die burger. Wat kan die burger? Wat mag die burger? Maar vooral, wat mag je van die burger vragen en wat niet?
Het uur is te kort, maar moeten we één belangrijk ding doen, en dat is namelijk de gast van morgen. Dat is Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en natuurlijk voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wat zou u echt van hem willen weten?
Ik zou van Jan van Zanen graag willen weten hoe hij aankijkt tegen wat gemeenten nu nodig hebben om uit die coronacrisis te komen. Die zijn zwaar getroffen. De winkelstraten in die steden zijn allemaal doods. Er worden veel uitgaven gedaan, er komen weinig inkomsten. Dus wat hebben die gemeenten nou nodig? En wat vragen ze van de Rijksoverheid in de nieuwe regeerperiode om weer een beetje sterk en stevig te kunnen staan? Dat is een belangrijke opgave.
Ik ga dat hem vragen. Bent u optimistisch over het herstellend vermogen van Nederland?
Ja, uiteindelijk wel. Het levert bovendien niet zo heel veel op om alleen maar negatief te zijn. Ik denk dat wij in Nederland een sterke cultuur hebben, dat de overheid ook niet heel ver afstaat van burgers. Er zijn wel wat rafels getrokken in dat kleed van het vertrouwen. Daar moeten we aan werken. Maar het is ook niet zo dat ik denk, het einde is nabij.
Nee. En we zitten ook niet in Polen als het gaat om onze rechtsstaat.
En we zitten zeker ook niet in landen waar ik verder geen namen aan zal verbinden, waar de rechtsstaat een puinhoop is. Nee.
Ik wil u heel hartelijk danken voor de komst. Tom de Graaf, vicepresident van de Raad van State. En luister vooral al onze afleveringen terug. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar straks natuurlijk Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens iedereen nog een mooie dag.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.